Goedemorgen gemeenteleden, vrienden en overige luisteraars. Graag groet ik u met de woorden uit Efeze 1. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Aansluitend aan deze groet heb ik ook een blijde mededeling. Aanstaande zondag, 6 februari, beginnen we weer met openbare diensten. Dat wordt dan ook een feestelijke zondag waarop we met elkaar het avondmaal zullen vieren. Ik ga de paaskaars aansteken, wat een symbool is van de opstanding van de Heer Jezus, die het licht van de wereld was, die ook het licht in de wereld gebracht heeft en die het licht voor ons zal zijn. En dat getuigen we onder andere met een lied uit de opwekking, 355. U kunt dat gewoon thuis meezingen. Ik zing dat niet voor, maar lees het voor. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. In voor- en tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen, u die mij geschapen hebt. U wil ik danken, hoe ik mij ook voel. En uw gehoorzaam zijn. Heer, u bent mijn doel. Over dat doel gaat Connie Karsten vanmorgen spreken. En haar preektitel is De weg van de goede werken. Met een tekst uit Efeze 2, vers 10. Maar ik ga u nu eerst voor in gebed. Grote God, we kunnen ons niet voorstellen hoe groot u bent. Maar u die hemel en aarde geschapen hebt. U heeft aandacht voor ons eenvoudige, gewone mensen hier op aarde. Mensen met al hun lek, gebrek, met hun tekortkomingen, met al hun zonden, met alles wat niet goed is. En uw hart gaat naar ons uit. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u het licht ook in ons leven wilt aansteken en bij velen van ons ook aangestoken hebt. En soms houden we dat vlammetje heel klein. Maar dank u wel dat u ook op deze morgen uw aandacht wilt geven en door uw geest dat vlammetje wil aanblazen. We bidden voor hen die het moeilijk hebben naar lichaam, ziel en geest, die eenzaam zijn misschien. Heer, wilt u hen tegemoet treden en laten ervaren dat uw armen onder en om hen heen zijn. Dat vragen we ook voor onze wereld. Waar zoveel plaatsen zijn, waar het slecht is, waar ook uw woord onderdrukt wordt en waar mensen proberen het licht te doven. Dank u wel dat u een almachtig God bent die alles ziet, alles kent en toch ook alles in de hand heeft. Maar niet onze verantwoording wegneemt. Heer, we willen ons vanmorgen aan u toevertrouwen en aan uw woord. Wilt u dat met uw geest bewerken, tot eer van uw naam. Amen.
Ook een goedemorgen namens mij, Connie Karsten. Ik ben blij dat ik vanmorgen het woord met jullie mag delen. En deze laatste weken was ik veel bezig met de brief van Paulus aan de Efeziërs. En daar gaat ook deze overdenking over. Als we Efeze lezen, dan zien we dat het gaat over twee groepen mensen. Het gaat over de Joden, maar het gaat ook over christenen uit de heidenen. En Paulus bepleit dat deze twee groepen eigenlijk tot één groep zijn geworden, één lichaam, door het geloof in Christus. De kruisdood van Jezus heeft de twee groepen verenigd. Dankzij Jezus hebben beide groepen, Joden, Joodse christenen en christenen uit de heidenen, door de geest toegang tot de Vader. Tezamen vormen deze twee groepen een bouwwerk, een tempel, gewijd aan de Heer. Ik lees vanmorgen één vers uit Efeze 2, maar ik verbind dat vers wel met de hele brief. die gelovigen, die groep gelovigen uit de Joden en uit de heidenen, worden aangesproken door Paulus in deze brief. En dan zegt hij in hoofdstuk 2, vers 10, want hij, God, is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Als ik het vers even in stukjes hak, dan staat er, wij zijn in Christus Jezus geschapen. Oudere vertalingen hebben het over zijn maaksel. En waartoe zijn we geschapen? Om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Wij, Joden, uit de Joden afkomstig en uit de niet-Joden afkomstig, zijn samen een nieuwe schepping in Christus Jezus. We zijn in Christus Jezus geschapen. Allemaal, beide groepen. Of je nu van de Joodse wortels komt of heidense wortels hebt. Wij zijn allemaal geschapen in Christus Jezus, zegt Paulus. Waartoe dan? Wat is het doel van die totale schepping? Om de weg te gaan van de goede daden. Goede daden die God heeft voorbereid. Goede daden, wat zijn dat dan? Daar wil ik een moment met jullie over nadenken. Veel mensen hebben deze tekst toegepast op zichzelf of op een persoon. Alsof het een betekenis heeft van individuele leiding van God. En in de kringen waar ik ben opgegroeid, heb ik meerdere keren een preek gehoord over dit vers. En dan ging het ook altijd in deze zin van, je hebt iets goeds gedaan of je ontmoet iemand die goed is of je komt in een goede situatie terecht. En dat is al van tevoren door God voorbereid. Sommigen zijn daarin wel heel erg ver doorgeslagen en zeggen, en als het mis met je gaat, als die persoon niet een goede persoon is, of de situatie brengt je in gevaar of nog erger, dan weet je dus dat je op een weg bent gegaan die niet door God was voorbereid. Als er iets mislukt, dan wordt er gezegd, ja, dat was niet door God voorbereid. Nu weet ik al lang dat het niet zo zwart-wit is, maar toen ik deze tekst ging bestuderen, heb ik toch nog meer dingen geleerd. Maar eventjes nog over dit punt van, soms dan overkomt je iets goeds en dan heb je ook daarbij die sterke bevestiging, dat heeft God zo voorbereid. En ik moest denken aan mijn eigen leven. En ik wil u daar heel kort twee voorbeelden van geven. Ik heb heel veel jaren bij justitie mogen werken. En dat is zomaar naar mij toegekomen. Ik maakte een keer in het bijzijn van mensen die dingen voor de gevangenissen regelen, van geestelijke zorg en kerkdiensten, maakte ik een keer een opmerking van, zou ik ook eens een dienst in de gevangenis mogen leiden? En die persoon zei, ja, dat hou ik in gedachten. En een maand later zat ik in een gevangenis. Nou ja, niet zitten, gelukkig. Maar mocht ik werken in een gevangenis 3 dagen in de week. Niet alleen de kerkdienst. Dat was maar een onderdeel. En daar begon mijn leven met justitie. Ik had ook nog andere taken. Dus het was heel druk, maar het was ook heel vervullend. En ook iets wat ik heel graag deed. Maakte niet uit of het mannen of vrouwen of jeugd was. Het was goed om bij mensen te zijn die in het leven van alles hadden opgelopen of uitgespookt. En om met die mensen samen op weg te zijn in kerkdiensten, maar ook in gesprekken, was voor mijzelf een hele grote bemoediging ook. Een zegen. Ja, dan kan ik ook denken, en dat is niet een verkeerde gedachte, maar het is alleen een beperkte gedachte. Ik kan denken, zie, God heeft dat allemaal zo geleid, zodat ik daar terecht kwam en dat ik mocht doen wat ik graag wilde doen. En toen moest ik ook denken aan mijn reis naar Indonesië die ik een aantal jaren geleden mocht maken. Dat had ik tegen niemand gezegd, dat ik dat graag zou willen, een keer naar Indonesië gaan. Maar dat was wel een wens in mijn hart. En toen belde iemand mij op, wil je meegaan op een zendingsreis door heel Indonesië? Nou, ik hoefde daar niet lang over na te denken, want dat was een wens die in vervulling ging. En ik zei, ja, graag, heel graag. Ik wist gelukkig niet alles wat er komen zou in die reis. Want dan weet ik niet of ik wel gegaan was. Maar ik ben gegaan met twee lieve broeders en die hebben mij redelijk goed begeleid. En ik ben op verschillende eilanden in Indonesië geweest. Ik vond het wel heel bijzonder. Het was een wens van mij die ik tegen niemand had uitgesproken. En dan ineens krijg je dat telefoontje. Ja, dan heb je ook wel het gevoel van, hey, God heeft dit al voorbereid. Hij weet wat ik wil, hij weet wat ik aan kan. En hij heeft die deur geopend. Nu zeg ik niet dat dat verkeerd is om zo te denken. Soms overkomen ons hele goede, fijne dingen waarvan we zeggen, nou, ja, dat heeft God toch zeker al van tevoren voorbereid. Ontvang het en dank de Heer ervoor. Maar nogmaals, de valkuil is dat je denkt, als het niet zo goed gaat, dat God het dan niet had voorbereid. Dus het blijft een beetje wankelige uitleg van de tekst. Een tweede betekenis van goede werken, een weg te gaan van goede daden, goede werken, doet mij denken aan wat jarenlang in sommige kerken, we denken aan de Rooms-Katholieke Kerk, met alle respect voor onze broeders en zusters daar, maar waar toch wel heel veel nadruk werd gelegd op goede werken. En die goede werken hadden soms ook wat vreemde vormen. Zoveel keer een rozenkrans bidden, zoveel keer het Onze Vader bidden. Dat waren dan de goede werken. En als je dat deed, dan werden je zonden kwijtgescholden. Dan worden de goede werken eigenlijk een soort systeem van, ik doe iets goeds en ik word beloond. Een soort optelsom. En ook moslims, goedgelovige moslims, werken soms met zo'n systeem. Iemand vertelde mij, als je als moslim geen tijd hebt om een reis naar Mekka te maken, wat eigenlijk een vereiste is, dan geef je gewoon een bom geld voor een nieuwe moskee in een ander land. En dan heb je toch aan je plicht voldaan. Dus dan heeft goede werken toch iets van verdienste. Het wordt op de weegschaal gelegd en het wordt beloond. En heel veel mensen, ook in het christelijk geloof, denken zo. Doe maar goed, doe maar goede werken. Het telt wel op. En dan bij de hemelpoort mag je binnenkomen. Want je zak is helemaal vol goede werken. Ik ontmoette een meisje in de jeugdinrichting waar ik nog mag werken. En zij functioneert nu, of moest functioneren, in een project in het buitenland, in Europa. En ze zei altijd, Connie, ik kom je opzoeken. En ja, toen ze met verlof was, kwam ze mij opzoeken. Heel bijzonder, want het wordt heel vaak beloofd en niet gedaan. Maar zij kwam mij opzoeken. En ik vroeg haar hoe ze het had en ze vertelde het een en ander. Nou, ze had het natuurlijk niet leuk en niet naar haar zin. En waar ze vandaan kwam, waar ik ook werk, daar was het in ieder geval beter dan daar. daar ver weg. Maar ze zei, nu weet ik zeker dat ze gek zijn. Hoe weet je dat dan? Ja, ik had een overtreding begaan. Nou, ik denk niet dat ze dat woord gebruikte, maar meer van, ik heb iets verkeerds gedaan en mijn vriendin daar ook. En toen zei de leiding, je mag niet naar de kerk, want jullie hebben die overtreding begaan. In het dorp beneden was een katholieke kerk en daar ging zij af en toe met haar vriendin naartoe. Maar de leiding zei, nee, ga naar de kerk. God, dat heeft te maken met beloning. En ze zei tegen mij, Connie, dat is toch niet waar? God is toch niet van de beloning? Ik zei, nee, God is van de genade. Het is niet een beloning. Juist als het mis is gegaan, als je dingen verkeerd hebt gedaan, mag je naar God gaan. En ik heb me er altijd tegen verzet in de gevangenissen en jeugdinrichtingen waar ik gewerkt heb, dat men het gaan naar de kerkdienst of het gesprek met de geestelijke verzorger plaatst in de categorie van beloningen. Dat is niet zoals God is. God is een vergevende God en hij staat met uitgestrekte armen als wij komen, als het mis is gegaan. Ook in het christelijk geloof willen mensen graag denken dat het te maken heeft met goed doen en beloningen krijgen. En toch als we de Bijbel lezen zien we dat het niet zo is. Maar dat het genade is. Liefdevolle ontvangst van de Vader. Juist als het mis is gegaan in onze levens. Deze maanden was ik veel bezig met de brief van Paulus aan de Efeziërs. En ik las ook wat commentaren eromheen. En toen zag ik ineens, ja, alles wat in deze brief staat heeft met elkaar te maken. Dat is niet alleen met deze brief zo. Zo is het met de boeken en de brieven in het Oude en in het Nieuwe Testament. Vooral de brieven in het Nieuwe Testament. Een brief is een geheel. En hoofdstuk 2 kan je niet loskoppelen van hoofdstuk 5. Het hoort allemaal bij elkaar. En toen ging ik opnieuw dit gedeelte, dit vers lezen over dat wij in Christus geschapen zijn om de weg te gaan van goede werken die God heeft voorbereid. En toen begon ik het verband te begrijpen met de hoofdstukken die daarna komen. Nogmaals, ook door het lezen van commentaren, want ik heb niet alleen alle inzichten. Soms heb ik ook de hulp en het inzicht van anderen nodig. En zeker anderen die veel gestudeerd hebben in de oude talen en in de oude teksten. De brief, deze brief, ook de andere brieven, maar deze brief is een samenhangend geheel. En wat Paulus in deze 6 hoofdstukken schrijft, dat hoort bij elkaar. En als we dan nadenken over, ja, wat zijn nou goede werken? Is dat nou zo vaak naar de kerk gaan of zo vaak een rozenkrans bidden of zo vaak het Onze Vader bidden? Of is dat vooral goed voor je buren zijn? Noem maar op wat er allemaal aan goeds gedaan kan worden in de wereld. Laat het niet los, maar gaat het daarover in deze tekst? En als we dan met name in deze brief de hoofdstukken 4, 5 en 6 lezen, dan zien we dat de goede daden die daar beschreven worden toch nog net wat anders zijn dan naar de kerk gaan of het Onze Vader bidden. Dingen die op zichzelf goed kunnen zijn. Maar dat rekent Paulus niet tot de goede werken. Ik heb de hoofdstukken 4, 5 en 6 nog eens grondig doorgelezen. Ik heb niet alles opgeschreven en ik geef het ook niet allemaal nu door, want dan wordt het te veel. Maar ik noem toch een paar dingen. Wat zijn dan de goede werken? De eenheid bewaren. Je aan de waarheid houden. De leugen afleggen. De zon niet laten ondergaan over je boosheid. Goed zijn voor elkaar. Elkaar vergeven. Niet stelen. Weggeven aan wie iets nodig heeft. Geen wrok, drift, geschreeuw, gevloek, kwaadaardigheid. Je dagen goed gebruiken, niet je bedrinken. Je laten vullen door de geest. Elkaars gezag aanvaarden in huwelijk en gezin. Respect van slaven naar meesters en omgekeerd. Wat een lijst. En ik denk als ik goed gelezen had en alles nog eens een keer doorneem, kom ik nog een heel aantal punten tegen. Ze hebben te maken met een andere manier van leven. En Paulus noemt dat goede werken die God van tevoren heeft voorbereid. Hoe dan? De daden zijn door God voorbereid door het offer van Jezus Christus. Want door het offer van Jezus Christus kunnen allen, Joden en niet-Joden, naderen tot God en een ander mens worden, een nieuw leven krijgen. Een nieuw leven, een nieuwe schepping. Als we nieuw geboren zijn, als we bij die nieuwe mens horen, dan is het niet zo dat wij een puntenboekje hebben, waarin de punten worden bijgehouden. Oh, jij hebt een goede daad gedaan. 2 punten. Jij hebt een hele goede daad gedaan. 3 punten. Oh, wat je daar hebt gedaan is niks waard. Ik trek er weer 2 punten af. Een soort rekenmachine die bijtelt en aftrekt. En als je dan bij de hemel komt, nou, jij hebt gelukkig net genoeg punten, kom maar binnen. En jij, nou, zo is het ook in het verleden, is ook de gedachte ontstaan dat je dan misschien nog even moet wachten of naar een vagevuur moet gaan. Want je moet wel je punten binnenhalen. Gelukkig is het niet zo. En hoe gemakkelijk val je niet in die valkuil van denken dat je door goede daden een soort verzameling, een soort rekening opbouwt, waardoor je binnen mag komen. Ik ben zo blij dat wij een andere God hebben en dat God niet zo rekent en niet zo met ons bezig is. Maar hoe kan ik dan die goede daden doen? Moet ik dan dat lijstje afwerken en ze afvinken? Oh, kijk, van de 20 heb ik er 3 gedaan. 3 punten erbij. Nee. En toch heeft Paulus het over die goede werken die voortkomen uit de nieuwe mens. En ik ging nog een keer de Efezebrief lezen. En ik heb daar ook over geschreven in het weeknieuws. Als je bezig bent met God en met zijn liefde, dan zoek je ook naar verdieping van de liefde, de liefdesrelatie van God aan mij. De liefde in God, in Jezus Christus geopenbaard. En Paulus zegt, dan raak je helemaal vol van de kennis van en over God. Ik vind dat best hele grote woorden. En toch heb ik begrepen uit het geheel van de brief dat je groeit in kennis over God. Dat je groeit in de relatie met God. En dat dan in de stevigheid van de verworteling met God, dat je van daaruit goede werken doet. De werken die ik net noemde. Je leeft anders dan daarvoor. Je leeft anders dan de wereld. En dat gaat niet met een puntenboekje. Dat gaat met een totale toewijding aan God. Een verinnerlijking, een innige relatie zou ik willen zeggen met God. Door ons heen worden de goede daden zichtbaar. Het is niet een manier van afkopen, maar het is het gevolg. Het gevolg van de verbinding met de liefde van God. En dat hebben wij in het protestantisme ook altijd zeer benadrukt. En ik heb gelezen dat ook in de Rooms-Katholieke Kerk die nadruk er weer is. Of misschien wel was. Ik weet het niet precies. Maar wel dat de goede werken, is niet een lijstje wat je volmaakt en invult. Maar de goede werken zijn het gevolg van de verbinding met de liefde van God. Eigenlijk moeten we elkaar niet oproepen om goede daden te doen. Het geeft niet. Natuurlijk kun je een keer zeggen, doe mee met die collecte of kom naar de dienst of vul maar in. Er zijn goede daden, daar kun je mensen toe stimuleren. Maar eigenlijk wat heel belangrijk is, is dat wij elkaar stimuleren om ons uit te strekken naar de volheid van God. Dat we in onszelf een verlangen stimuleren om meer te leren van God en zijn liefde te ervaren in verbondenheid met Christus en de Geest. Dan komen de goede daden als vanzelf eruit. Dan is het net alsof iemand op de knop drukt en zonder dat jij het weet, komt daar het goede uit tevoorschijn. En ik heb die goede dingen opgenoemd en ik zou u aanraden, lees de hoofdstukken 4, 5 en 6. Daar staan die goede dingen die voortkomen uit die innige verbinding met God. Jezus had het over stromen van levend water, daar moest ik aan denken. Als wij verbonden zijn met God, met Christus, bezig zijn met zijn liefde voor ons, die liefde van alle kanten bekijken en in ons laten doorwerken, dan daarvan uit komen er goede werken, stromen van levend water. Dus vandaag leer ik u niet hoe moet je nou zoveel mogelijk goede werken doen en hoe krijg je nu je lijstje vol. Maar ik wil u wijzen op het feit dat in verbinding met God, in het zoeken naar zijn liefde, in het geestelijk groeien, de goede daden als vanzelf naar buiten komen. Mooi hoe alles samenhangt in deze brief. En eigenlijk, dat zeggen we vaak, maar het gebeurt weinig, moet je zo'n brief in zijn geheel lezen. Het gaat niet om dat ene vers of om dat ene hoofdstuk. Alles hoort bij elkaar. En het is duidelijk wat Paulus wil zeggen. Joden en niet-Joden, tot één nieuwe mensheid geworden, kunnen laten zien dat zij een nieuw en veranderd leven hebben, omdat ze leven in verbinding met God. Amen. Laten we bidden. Dank u, Heer, voor uw woord dat zo rijk is en dat zoveel rijker is dan in ieder geval ik eerst dacht. En we willen zo graag al die woorden op onszelf van toepassing brengen, alle goede dingen naar ons toe halen. En dat gunt u ons ook. Maar ik ben ook blij als mijn blik geopend mag worden voor een bredere betekenis. Dat u zegt, zoek maar die verbinding met mij. Zoek maar die verbinding met Christus. En dan zullen de goede werken daaruit voortvloeien. Zegen ons, Heer, als we dit woord overdenken en tot ons door laten dringen. Zegen ons allemaal, al degenen die met ons verbonden zijn. Zij die ziek zijn, zij die lijden. Wees hen nabij. En dank u dat we volgende week weer met elkaar in deze ruimte mogen zijn. Amen. Ik geef u graag de zegen mee. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest en de nabijheid van Jezus. Zij zijn bij u, zij zijn met jullie, ook deze komende week. Amen.